Welkom bij het verhaal van Alkmaar Ontzet. Alkmaars historie, Alkmaars victorie. Wat weet jij daar eigenlijk van? Wie vocht tegen wie? Waarom Alkmaar? En waarom vieren en herdenken we dit na ruim 4 eeuwen nog? Dit is Alkmaar Ontzet, de podcast.
We zitten in het heetst van de strijd. We zitten midden in het beleg. En hoe hard trilde Alkmaar op zijn grondvesten? En wat kunnen we nog terugzien van deze strijd in de stad? Nou, daar kan je eigenlijk maar één iemand voor uitnodigen om het daarover te gaan hebben. En ik wil je vragen om jezelf even kort te stellen.
Ik ben Nancy de Jong. Ik ben stadsarcheoloog bij Alkmaar. En we hebben inderdaad al wel eens het een en ander gevonden dat te maken heeft met het beleg.
Ja, wat is dan, als je kijkt dan naar het beleg, wat zou dan voor jou, om even met een persoonlijke vraag te beginnen, wat is dan voor jou persoonlijk zo bijzonder aan dit beleg? En...
Nou, voor mij persoonlijk is het vinden van de stadsmuur met de sporen van de strijd van 18 september 1573. Dat is voor mij persoonlijk echt heel mooi. Ik kom zelf niet uit Alkmaar, dus ik was niet bekend met de viering. Maar voor mij was dat stukje ontdekken waar je de kogelinslagen in de muur zag en de knonskogels erbij. Ja, dat was voor mij echt een stukje historische sensatie, waardoor ik eigenlijk het beleg bijna zelf beleefde.
Ja, wat maakt dan het zo uniek? Want er zijn natuurlijk, daar kan ik me voorstellen, meer archeologische vondsten. Wat maakt dat dan, dat beleg, zo uniek hier?
Nou, omdat je vaak als archeoloog doe je vondsten. Je vindt zeg maar een kookpotje of een muntje. Maar hier vonden we een gebeurtenis. En een gebeurtenis die inderdaad, zoals we het al zeggen, al bijna gewoon al 450 jaar herdacht wordt. En dan mag je gewoon dat live aanschouwen. Je ziet het gewoon. En dat maakte voor mij deze vondst zo ontzettend bijzonder.
Ja, en om dan heel even, want we duiken er nu al best wel een beetje in, om dan heel even een stap terug te doen. Wat is dan in grote lijnen het verhaal van het beleg? Kun je ons daar een beetje meenemen?
Nou ja, het beleg van Alkmaar was natuurlijk, Alkmaar moest kiezen. Je had de Spaanse heersers en zeg maar, de republiek zeg maar, die ging ontstaan. En zeg maar het tegenoffensief. Dus zeg maar even, de Spanjaarden waren de katholieken en de republiek waren de protestanten. En Alkmaar moest kiezen. En in 1572 ging Enkhuizen als eerste over eigenlijk naar de republiek. En laten horen. En ze gingen eigenlijk de druk op Alkmaar steeds verder opvoeren. En uiteindelijk kwam Diederik Sonoy. Die dacht van nou, Alkmaar twijfelt te lang. We gaan het afdwingen. En toen ging hij zeg maar met een leger. En eigenlijk had hij helemaal niet zoveel mensen. Maar hij deed voor iedere soldaat. Nam die twee boeren mee. Waardoor het ineens een heel groot leger leek. Waardoor Alkmaar zich genoodzaakt voelde om toch te kiezen voor de republiek. En niet voor de Spanjaarden. Het duurde nog wel heel even eigenlijk voordat het echte beleg, zoals waar wij het over hebben. Want nou ja, bij het beleg denkt iedereen 8 oktober en toen gingen ze weg. Maar eigenlijk heeft het helemaal niet zo heel lang geduurd. Want het startte eigenlijk op 21 augustus en op 8 oktober...
Het beleg startte echt op 21 augustus.
Toen dienden de Spanjaarden zich echt aan. Op 22 augustus begonnen de eerste beschietingen. Daarna wat schijnaanvallen. 18 september was de grote aanval waarbij Alkmaar letterlijk op zijn grondvesten trilde.
Want wat gebeurde er op 18 september?
Nou, toen gingen eigenlijk alle kanonnen die er omheen stonden. Hè, want je moet voorstellen, dat zijn batterijen. Dus daar staan 6 of 12 kanonnen naast elkaar opgesteld, gericht op de stad. Dus je moet je voorstellen dat je daar in een stad zit, ommuurd. Lijkt heel veilig, maar eigenlijk is het vanaf 21 augustus een grote gevangenis geweest. Want je kan er niet uit. Dus het is heel veilig erbinnen. Maar tegelijkertijd, je zit als een rat in de val. Want er kan ook niks meer in. Dus je moet het doen met alles wat je hebt aan voedsel op dat moment. En je moet je ook voorstellen dat als je op zo'n muur staat en jij kijkt in de loop van 12 kanonnen, dat dat best bedreigend is. Nou, op 18 september barstte het echt los. En werden er echt gewoon honderden kanonskogels op de stad afgevuurd. En toen kwam het ook echt tot een treffen eigenlijk. Zoals we dat kennen zeg maar, van de schilderijen. He, dus dat mannen, vrouwen, kinderen zeg maar, op de wallen stonden. En pek eroverheen stortten. En ongebluste kalk en brandende takken. Dat was 18 september. Uiteindelijk hebben ze toen af weten te slagen. Er zijn wel behoorlijk wat slachtoffers gevallen. En daarna zeg maar, vroeg kabeljauw weer om hulp. Van help ons alsjeblieft. De dijken moeten doorgestoken worden. Dat werd toen eindelijk gedaan. En langzaamaan, zeg maar, liep de omgeving van Alkmaar vol met water. En je moet je voorstellen, als jij als leger daar staat en je hebt een kanon wat wel 4000 kilo weegt en jij moet dat door de modder sjouwen.
Keer 12.
Dat de mentaliteit en de motivatie heel erg afneemt. Dus op een gegeven moment waren ze er gewoon letterlijk klaar mee. En dreigde eigenlijk muiterij. En toen heeft de bevelhebber heeft uiteindelijk het bevel gegeven om de terugtocht af te gaan, gaan doen. En op 8 oktober is het moment eigenlijk dat de laatste soldaat verdween.
Want hoe in verhouding is dat dan? Zeg maar, wie had nou de grootste leger van de twee? Was dat Spanje of was dat toch de Republiek? Uiteindelijk. Want
Spanje.
Spanje toch wel.
Ja, want je moet ook niet zo zien, zeg maar, dat alles wat hier vocht, dat uit Spanje kwam. Dat zijn eigenlijk allemaal huurlingen. En bij de Geuzen was dat eigenlijk niet heel veel anders.
Nee. En als je dan zegt, ja, op 18 september ging het echt los. Waren er dan ook plekken in de stad waar het dan heftiger was dan, of was het over die hele linie om de stad heen waar het dan zo vol los ging?
Nee, je had een aantal van die batterijen staan. Zag de bui al hangen eigenlijk. Dus die begonnen in het begin van 1573 met het opnieuw versterken van de stad. En ze begonnen aan de zuidkant. En de zuidkant kreeg eigenlijk een ontzettend modern verdedigingswerk.
En de zuidkant, dan moeten we denken aan welke kant van Alkmaar, voor wie Alkmaar niet zo goed kent?
Even kijken. De kant richting Heilo.
Okay.
Eigenlijk. Dus die hele kant was opnieuw verdedigd. Daar ga je niet aanvallen. Ze gingen juist aanvallen aan de noordzijde van Alkmaar, waar nog de oude vestingwerken stonden. Dus daar stonden ook de meeste kanonnen opgesteld. Dus eigenlijk vanuit die hoek werd het meest geschoten. Dus de hoek met de Wagenweg, waar de beroemde Rotoren stond, die is echt het zwaarst getroffen. En eigenlijk alles, zeg maar, wat dan in die schietrichting de stad in kwam.
Ja, en hoe lang duurde dat dan die hele heftigheid? Is dat 1 dag, 3 dagen, een week?
Dit was een dag. Maar
één dag.
Je moet je voorstellen, zo'n kanonskogel weegt 19 kilo. En we hebben een keer een wedstrijdje gedaan dat mensen konden voelen hoe zwaar die weegt. En iedereen die schatte minstens 40, omdat het heel veel massa en een klein voorwerp is. Maar je kunt je voorstellen dat je dus de hele dag dat soort kanonskogels in zo'n loop moet doen. Ja, op een gegeven moment hou je dat ook niet meer vol. En ja, het was echt 1 dag knallen, letterlijk. En daarna ebde het weg.
Ja, en er was geen moment dan ook waarop dan Spanje dacht van ze hebben 19 kilo kanonskogels erin geduwd. Ze hebben 2 dagen rust gehad. We kunnen wel weer.
Nee, op dat moment, zeg maar, het idee is eigenlijk dat met de kanonnen schieten ze de vestingwerken stuk. Want zo'n hoge, dikke muur, dat lijkt heel sterk. Maar als je structureel eigenlijk aan de onderkant van de muur eigenlijk met die kanonskogels perforeert, op een gegeven moment valt die om. En valt die om in de gracht. En heb je eigenlijk als het ware bijna een soort mooi loopbruggetje waarover je eigenlijk de stad in kon doen. Dus wie A zegt, moet ook B zeggen. Dus na het schieten komen de manschappen en begint eigenlijk de man-tot-man strijd.
En dat is ook gebeurd?
Dat is ook gebeurd, die 18 september. En
allemaal
dat is
september.
Ook, zeg maar, waar dan trein Rembrandts bij komt kijken. Het verhaal gaat dus, zeg maar, dat de vrouwen net zo dapper naast de mannen streden en dat ook de kinderen meehielpen. En dat een van die vrouwen trein Rembrandts was, die eigenlijk ook gewoon heel moedig was.
Ja, en je noemt nu trein Rembrandt. Zijn er dan nog meer namen die we zouden moeten weten, ons moeten herinneren als we denken aan het beleg?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel namen eigenlijk. Maar in ieder geval trein Rembrandt is zeg maar als vrouw eigenlijk al vrij kort na het beleg naar voren geschoven als de dappere vrouw. Verder een andere belangrijke naam voor het beleg is Nanning van Foreest. Want dankzij Nanning van Foreest en zijn dagboek weten we heel veel van de strijd van dag tot dag beleefd vanuit de ogen van de Alkmaarders. En dat geeft wel een beetje dat gevoel hoe dat moet zijn geweest als je in die stad was terwijl je beschoten werd en terwijl je belegerd bent.
Ja, want ik kan me voorstellen dat het is natuurlijk een beetje als Alkmaarder dat je ook kiest van ja, wat ga ik doen? Durf ik daar ook op die vesting te gaan staan? Of trek ik mijn luikjes dicht en wacht ik het af? hoe mag ik me dat voorstellen? Is echt heel Alkmaar op die barricade gegaan? Of?
Nou, waarschijnlijk niet allemaal hoor. Want ik weet, er zijn ook heel veel mensen die zich verscholen hebben in de grote kerk. Gewoon om in veiligheid te brengen. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die dachten van, nou ja, we moeten het met z'n allen doen. En als je de verhalen moet geloven, dan denk ik dat wel een substantieel deel van de Alkmaarders wel echt heeft meegevochten. Het is echt een overwinning, zeg maar, door Alkmaarders voor Alkmaarders.
Ja, ik ga heel even terug, want er is een vraag die nog speelt. Je had het er namelijk net over, en ik denk dat iedereen daar misschien wel nieuwsgierig naar is. Je zegt net, je moet je indenken dat die kanonskogels, die worden allemaal op de onderkant van die vestingswerken geschoten. Is dat ook terug te vinden? Je kan het dus lezen in het verhaal van Nanning van Voorheest, maar kun je dat ook terugvinden? Want je bent nu komen natuurlijk een beetje op jouw vakgebied.
Ja. Nou, we hebben dat inderdaad teruggevonden. We hebben in 2006 werden we op een middag gebeld dat er een groot stuk muurwerk was gevonden onder de Wagenweg. En toen wij aankwamen, zagen we inderdaad een stuk muur liggen van een meter breed. En de opzichter was heel nieuwsgierig. Dus die had 10 meter verderop nog een gat gegraven. En daar zat hij ook. En die 10 meter daar verderop ook. Dus toen dachten we van, wat is dit? Want er staat al een opgemetselde muur in het Victoriepark met een plaquette erop. Dat de koningin had gezegd, nou, dit is de muur die ons verdedigd heeft tegen de Spanjaarden. Dus wij waren eigenlijk tasten in het duister van wat voor soort muur dit moest zijn. Want nou ja, muren van een meter dik en meer dan 100 meter lang, dat kan niet anders dan een stadsmuur zijn. Maar welke fase? Nou, heel snel kwamen we erachter dat die muur, die vertoonde een hele rare slinger. En daar zaten ook allemaal echt gaten in. En bij die gaten lagen ook kanonskogels. Dus toen viel bij ons ineens het kwartje van, ja, wacht eens even, die muur die opgemetseld staat is de vervanger van degene die we nu in beeld hebben. Dus we vonden echt de muur waarop de Spanjaarden echt geschoten hebben.
Ja, dat is natuurlijk een vondst. Daar kan je alleen maar van dromen, volgens mij.
Ja, dat is echt heel onwerkelijk. Daar krijg je echt kippenvel van. En zeker ook omdat je weet hoe belangrijk zo'n vondst is voor de geschiedenis van de stad. Weet je wel, je kunt het lezen in een boek. Maar het zien, zeg maar, en daar die muur zien en de enorme krachten die daarop hebben gestaan, die kanonskogels, ja, dat is niet te beschrijven.
Nee, dat geloof ik. Maar en dat is dan ook, en kon je ook nog zien welke kant dan die muur opgevallen was? Want net zeg je van ja, hij valt dan eigenlijk als een brug over de slot, over de gracht. Was dat ook hier
was
zo?
Ja, ook zo inderdaad. En het mooie is, die hele muur die in de slotgracht gevallen is, die ligt er dus gewoon nog. En die hebben we ook zeg maar nog verder uitgegraven. En toen vonden we ook nog een menselijk dijbeen. Dus nou ja, dat is wel sporen van de fysieke slachtoffers. Maar die hele muur, die ligt daar gewoon nog steeds in die gedempte gracht.
Ja, wat bijzonder dat dan toch, eigenlijk ook wel heel, heel goed van de Alkmaars volk, dat ze dus daar die stormloop blijkbaar toch hebben kunnen stoppen.
Ja, het moet natuurlijk ook wel enorm bedreigend zijn. Hè? Ja. Dus ten eerste zeg maar dat je vestingwerken. Nou ja, we lezen al bij in het dagboek van Nanning van Voorheest dat hij zich beklaagt over de toestand van die vestingwerken. Weet je wel, nou, het was ook echt super slecht, stond erbij. En ze waren al bezig met het te versterken. Ze gingen daar aarde tegen aan doen aan de achterkant, zodat die de kanonskogels zouden kunnen absorberen. Nou ja, dat lukte wel. Alleen jammer was dat die muur in de gracht viel, waardoor ze eigenlijk gewoon zo rechtstreeks de stad in konden lopen.
Ja, want is er dan ook nog, je hebt dan die muur gevonden. Je zei, we vonden een dijbeen. Waren er nog meer sporen van strijd rond die opgraving te vinden?
Nee, behalve 6 of 7 kanonskogels. Want we hadden ook maar een klein gaatje eigenlijk. Niet, maar ik weet zeker dat daar in de buurt nog veel meer moet liggen. Maar dat laten we lekker liggen voor de volgende generaties.
Ja, er moet toch wat meer te graven zijn natuurlijk.
Ja.
En maar in de rest van de stad, waren er nou, dit is natuurlijk een hele duidelijke de aanwijzing of een heel duidelijk bewijs eigenlijk van het beleg. Kunnen we nou in de stad nog meer van dat soort plekken vinden?
Jazeker. De paardenmarkt bijvoorbeeld. In 2010 hebben we daar een opgraving gedaan, omdat wij wisten dat daar een begraafplaats moest zijn geweest. En dat was de begraafplaats van de minderbroeders. Nou ja, we hebben wel gekeken, dus we dachten in eerste
En de minderbroeders, help me even.
Dat waren katholieke monniken die daar gevestigd waren.
Ja.
En we vonden die begraafplaats en heel snel vonden we daar ook vrouwen tussen en kinderen tussen. Dus toen wisten we eigenlijk, oh, het is een burgerbegraafplaats. Maar toen vonden we ineens een skelet met een schedel met een kogel in het hoofd. Nou ja, musketkogels, dat komt echt pas een beetje in die tijd in beeld. En niet iedereen heeft zo'n ding. En het is ook niet dat je zomaar per ongeluk iemand neerschiet, zeg maar. Want je hebt een kwartier nodig om het te laden. Maar ook dan komt Nanning weer mooi in beeld. Want die zei ook van ja, er waren mensen die toch nieuwsgierig waren en over de vestingwerken heen keken en in hun hoofd geschoten werden. Dus toen hadden we eigenlijk al een slachtoffer van het beleg. En helemaal op het allerlaatst vonden we in het midden van het terrein vonden we toen een massagraf. En dat massagraf dat zat vol met jonge mannen met aardig wat verwondingen. En dat waren eigenlijk de slachtoffers van de geuzen die in de strijd gesneuveld waren, die daar eigenlijk samen begraven waren. En als toetje daarnaast vonden we nog een massagraf met wat burgerslachtoffers. Ook van tijdens het beleg. Dus daar vind je dus eigenlijk ook echt sporen daarvan. En daar is ook een gedenkteken geplaatst midden op de paardenmarkt om die slachtoffers te gedenken.
Ja, en dat is natuurlijk ook best een hele heftige vondst. Want je vindt natuurlijk een muur. Maar om dan een vondst te hebben met een massagraf, dat is natuurlijk echt wel ook best wel heftig om te vinden.
Ja, dus naast sporen van de strijd vind je dus ook echt sporen van de slachtoffers. En dan zie je eigenlijk wat zo'n strijd met mensen doet. Hoe vernietigend dat is.
Ja, en we hebben het nu natuurlijk over de kant van Alkmaar. De geuzen, de republiek. Maar er is natuurlijk ook een andere kant. We hebben natuurlijk ook de Spaanse kant. Zijn daar ook sporen van teruggevonden? Of van katholieken? Of?
Nou ja, wat je dus ook ziet, zeg maar, is dus de keuze van de Alkmaarders voor de geuzen en dus het protestantse geloof had wel een heel direct gevolg voor de katholieken in de stad. En in 1572, toen Alkmaar dus onder wat dwang van Sonnooi de poorten openzette, kwam eigenlijk ook een mentaliteitsverandering tegen katholieken. En in de stad hadden we het Minderbroederklooster. Die monniken werden in 1572 opgepakt en afgevoerd naar Enkhuizen en daar zonder proces opgehangen. En dat was nog niet alles, want we hadden ook nog een Clarissenklooster, dus een vrouwenklooster net buiten de stad. En de geuzen die hebben daar op een avond gingen ze daar aan de deur staan kloppen. En uiteindelijk bleek dus dat ze de nonnen al gewaarschuwd waren. En die zijn in de nacht zijn ze over de poort geklommen. En die zijn gevlucht en naar Haarlem en later naar Amsterdam en toen naar Portugal. En die geuzen die kwamen bij die deur en die ontdekten dat de nonnen gevlucht waren. En die hebben toen heel dat klooster kort en klein geslagen. En er is ook een boek waarin dat heel mooi beschreven staat. En in 2020 hebben wij een opgraving gedaan voor een rioolwerkzaamheden bij het Clarissenbolwerk. En daar vonden wij dus inderdaad de resten van dat klooster met het kapotgeslagen toegangspoort eigenlijk nog. En de kapotgeslagen heilige beelden op de vloer hebben we daar dus ook gewoon nog gevonden. En ook de graven die helemaal geroofd waren en verstoord waren. Precies zoals eigenlijk in de beschrijving stond. De geuzen pasgedolven graven opgroeven en allerlei brutaliteiten uithaalden met de begraven nonnen. En dat is heel, heel heftig als je dat dan ziet. Ja. Dat je dat precies die passage, dat je dat dan letterlijk vindt.
Ja, wat is dan je hebt natuurlijk nu verschillende vondsten mogen doen. Welke vondst heeft jij nou persoonlijk dan het meest geraakt of verrast?
Toch wel die van de Wagenweg. Echt zo'n grote, letterlijk grote vondst, dat doe je eigenlijk zelden. Ik bedoel, zo vaak vind je niet iets wat 100 meter lang is en vol met kogelgaten zit. Dat was voor mij wel echt een historische sensatie. En die andere vondsten, ja, daar was ik natuurlijk ook heel blij mee. En dan ook met name die bij het Clarissenklooster. Omdat het is altijd goed om je te beseffen dat iedere oorlog, zeg maar, kent zijn winnaars en zijn verliezers, zeg maar. En de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars. Maar hou ook, zeg maar, altijd het oog voor de verliezers. De rampslachtoffers. En neem dat ook mee in je nagedachtenis bij zo'n viering.
Ja, dat ja, mooi zoals je dat zegt. Want er zit natuurlijk ook een stuk dagelijks leven nog. Zijn daar ook nog dingen van terug te vinden?
Van het dagelijks leven tijdens het beleg, dat is wat moeilijker te onderscheiden qua vondstmateriaal, zeg maar, dan van de rest. Maar je kunt er wel van uitgaan, zeg maar, dat op een gegeven moment de voedingsmiddelen schaarser worden. Maar ja, een periode van net 2 maanden, zeg maar, dat is heel lastig om dat dan echt fysiek terug te vinden.
Ja, kan ik me voorstellen. Als er nou iets is. Want je hebt heel veel verteld. Maar van de. Nog even een andere vraag. Van de Spanjaarden. Daar is verder weinig aan terug. Ook niet buiten de poorten? Of,
nee, we hebben het nog niet gevonden. We hebben natuurlijk één los dijbeen gevonden. Maar ja, dat is heel lastig uitvinden van wie die nou eigenlijk geweest is. Ja. Zeker ook, zeg maar, omdat de Spanjaarden zelf ook mensen inhuurden. Ik kan daar een isotopenanalyse op loslaten. En dan kan ik zien waar die persoon is opgegroeid. Maar goed, als het een huurling is, dan zegt het nog niet heel veel.
Nee.
Maar waar zij eigenlijk hun slachtoffers begraven hebben, ja, dat weten we niet. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat ze ergens een riool gaan trekken en dat we ze ineens vinden. Dus het is lastig om zelf van tevoren te bedenken waar je die sporen van de strijd kunt vinden. Maar je moet er altijd bedacht op zijn.
Ja, maar dat was eigenlijk wat ik ook nieuwsgierig naar was. Is er nou nog een plek in Alkmaar waarvan je zegt, daar zou ik eigenlijk nog wel graag willen graven? Want misschien, ik denk dat we daar ook nog wel iets kunnen vinden. Maar...
Nou, sowieso het Victoriepark zelf nog wel, zeg maar. Want daar moet het nog helemaal vol liggen met dat soort kogels. Dat weet ik zeker. En ook waarschijnlijk her en der in de stad ook nog, hoor. Want ik weet, in de Doelenstraat zijn er ook gevonden. En zo heb je wel meer van die plekken. Maar je kunt het eigenlijk nooit voorspellen. En dat maakt het vak ook zo leuk, weet je. Maar je moet altijd je ogen open houden en altijd openstaan voor allerlei invloeden en ideeën.
Ja. Nou ja, ik zoals je zegt, het is gewoon mijn vak. En het is, er komt vaak heel veel moois boven. Mag ik dan afsluiten met de vraag van, als je Alkmaar nou iets mocht laten zien uit de periode van het beleg, wat zou dat zijn?
Toch wel het Victoriepark eigenlijk. Want dat is eigenlijk, als je helemaal, zeg maar, naar de rand van het kanaal zou lopen en je zou met je rug naar het kanaal zou staan, en dan wetende dat iets achter jou die kanonnen stonden opgesteld, en dat je dan ziet hoe dicht bij die stad is, en je dan beseffen hoe dat moet zijn geweest als je op die muur stond en in die kanonnen keek. Ja.
Dat zou hem zijn.
Ja.
Nou, dat lijkt me dat we dat dan allemaal maar eens moeten proberen en gewoon allemaal maar op 8 oktober moeten gaan doen.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Alkmaar Rondzet, de podcast. 8 afleveringen over het verleden, heden en toekomst van Alkmaar Rondzet. Mede mogelijk gemaakt door de 8 Oktobervereniging en Streekstad Centraal. Je vindt de andere afleveringen op de websites 8oktober.nl, streekstadcentraal.nl en natuurlijk op je favoriete podcastplatform.